Na Psalm 68 gaan wij vanavond de laatste uit die reeks van psalmen die beginnen met een psalm van David of van psalm een lied. En die door die aanhef in elk geval aan elkaar gekoppeld worden en waarvan ik u gezegd heb dat mijn zinzins de psalmen met elkaar gemeen hebben, dat ze in de eerste plaats spreken over onze tegenwoordige tijd, dat wil zeggen nieuwtestamentische tijd, maar nog niet in de openbaring van het koninkrijk van Christus, maar nog in de dagen van de verborgenheid. En deze psalm wordt ook inderdaad in het Nieuwe Testament in dat verband geciteerd. Dus dat is makkelijk te zeggen van tevoren. Hè? Staat erin. Hij wordt toegepast op onze dagen. Zij het dan dat dat niet altijd even goed begrepen wordt. Maar goed, daarvoor zijn we hier vanavond. Een psalm, een lied van David voor de opperzangmeester. Zodat het toch weer van doen heeft met de eeuwige dingen. En het wordt beschouwd als een lied, een vreugdeuitbarsting feitelijk, hè, want dat is wat een lied primair geacht wordt te zijn. Daar staat dan ook: God zal opstaan, zijn vijanden zullen verstrooid worden en zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt, gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. En dat is ook de essentie van die psalmen die hier ook een lied genoemd worden. Dat blijkt wel, want ik kon het niet nalaten te zeggen, maar het volgende vers zegt het ook gewoon, hè. Het resultaat is: zingt God de psalm, zingt zijn naam, hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt. Omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwe. God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Uitvoert die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoog, toen gij daarheen en trad in de woestijn, Sela, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinai voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze door uw goedheid voor den ellendige, o God. De Heere gaf te spreken. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. En daar hou ik eerst maar even op. Want dit bij elkaar moet redelijk voldoende zijn om inderdaad deze psalm te kunnen plaatsen. Profetisch als hij is, uiteraard. God zal opstaan, staat er in vers 2. Je vraagt je af of God dan daarvoor ligt of zit. Of, God zal opstaan. God is zo'n abstract begrip geworden. Een godsbegrip heet dat, of de godheid. Dat je er niet aan denkt dat hij zit of ligt of staat of wandelt. Of we maken ons hooguit zorgen of hij eigenlijk wel wat doet. Maar daar kan ik niet beter niet over beginnen, want jongens, wat een discussie daar altijd uit voortkomt, hè? Of God wat doet. Ja, als wij het hem vragen, wel. Als wij het maar blijven vragen, heb ik een bijbeltekst voor. Vooral volhouden met vragen. En dan doet hij het wel, hoewel ik een paar bijbelteksten heb, waar staat dat God echt niks doet. Ja. Onder omstandigheden. Die zijn er ook. Het is een omstreden onderwerp, maar kijk, als hier staat God zal opstaan, dan grijpt dat als het goed is meteen onze gedachten, want kennelijk wordt dan God voorgesteld als één persoon. Begrijp je me goed? De Bijbel zegt dat God onkenbaar is. De Bijbel spreekt in abstracte zin over God, de onzienlijke, de onkenbare, en dat soort dingen weer. En voor zover wij hem kennen, is dat omdat hij zich vertoont, maar dan vertoont hij zich in een kenbare of herkenbare dan ook gedaante. En die gedaante heet in het Oude Testament in principe Jehovah. Dat is de voornaam, denk ik. Daarna heeft hij nog een paar achternamen, als ik dat goed zeg. Ik bedoel het echt niet oneerbiedig, maar ik bedoel, de naam Jehovah wordt gevolgd door nogal wat andere termen. Daar hebben we in de tijd bij stilgestaan, naar aanleiding van Psalm 23. Kwamen we zo een stuk of 10 namen tegen, geloof ik. Maar vooruit maar weer, allemaal combinaties met Jehovah. Maar dat is de veruiterlijking van de Godheid. Of de personificatie, doet mij genoegen dat woord te kunnen gebruiken, de personificatie, de persoon gewoon, is ook goed hoor. De personificatie van God. Want als God verschijnt, is hij, als hij verschijnt, is hij één persoon, dan verschijnt hij in een gedaante en dat is een persoon. Dat is wat een persoon is, een uiterlijke vorm. Dat is de echte betekenis van de term. En de gedaante heet in het Oude Testament Jehovah, maar wij kennen hem inmiddels als Jehovah, moet wel bij het Hebreeuws blijven, Jehovah, Jehoshua, Mashiach. Dat wil zeggen, de Heere heet hij, in de Nederlandse vertaling, in het Oude Testament, met kapitalen, hè? Maar wij kennen hem als de Heere Jezus Christus, die immers, schreef Paulus aan Timotheus, te zijner tijd, op zijn tijd, vertonen zal de onzienlijke God. Want hij is de vertoning van de onzienlijke God. Dat wil zeggen, hij maakt de onzienlijke God toch zichtbaar. Maar dat zijn woorden met dezelfde betekenis als Hebreeën 1, vers 3. Hij is het afschijnsel, de uitstraling, de afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld, dat is een persoon. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen, zelfstandigheid staat er geloof ik. Of van wezen, ik weet niet welke vertaling ik nou weer in gedachten heb, maar is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Want het wezen, zijn wezen kun je niet zien, maar zijn uitgedrukte beeld wel. En hij draagt alle dingen, daarmee het heelal. Hij draagt de hele schepping door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, door het krachtige woord van God, of gewoon omdat hij het woord en dus de kracht van God is. Die is nog moeilijker. De uitdrukking wordt zelden verklaard, denk ik. Maar de uitdrukking is toch niet zo moeilijk. Het betekent als God zich veruiterlijkt, zich manifesteert, zich uitdrukt, dan spreekt hij. Dat doen wij ook als we ons uitdrukken. We gebruiken daar uitdrukkingen voor, nietwaar? Dan spreken wij, maar als God spreekt, ontstaat daar als het ware de gedaante, de persoon, want dat is wat een gedaante is, de persoon van Jehovah. En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth verschijnt daar de gedaante van Jehovah, Jezus Christus. En als in de toekomst, maar dat is al 2000 jaar zo, als werkelijk iemand God zou zien, ziet hij niemand anders dan hem, die het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, namelijk de Heer Jezus Christus. En als er nou staat, want dit was een inleiding, dit was mijn onderwerp niet. Ik moest het even oproepen, want we zijn ons die dingen zo slecht bewust, omdat ze geen plaats hebben in de christelijke traditie. Bovendien, men waagt er zich niet aan om dit soort dingen te zeggen. Want dan zegt hij, en hoe zit het dan met de drie eenheid? En dan kun je dus meteen vertrekken. Dan kun je sorry. Dan kun je meteen, want dan ben je meteen een dwaalleraar. Als je het niet eens bent met waar ze over gestemd hebben in die CEA. We weten niet eens waar ze over gestemd hebben, toch? Maar als we het daar niet mee eens zijn, dan is het fout. Maar ik citeer alleen maar de Bijbel, toch? Hoe het ons daar verteld wordt. Nou ja, als je dus leest vervolgens over God zal opstaan, wordt hij dus voorgesteld als een persoon, in een gedaante. Maar ja, als die opstaat, dan is het graf leeg. Dan heb je dus van doen met de Messias. Die het beeld Gods is, staat er. Die had ik nog niet genoemd. Christus die het beeld Gods is. Dus als God verschijnt of iets doet wat de mens ook zou doen, opstaan of iets dergelijks, of lopen of wandelen of zelfs bedroefd of blij zijn, dan gaat het per definitie over de Heere, maar laten we consequent zijn en vaststellen, dan gaat het over de Heere Jezus Christus. God zal opstaan, dat is gewoon de verschijning. Nou ja, verschijning is niet helemaal het goede woord, maar het is de verschijning van de Messias als zodanig. Ik kan ook niet zeggen de komst van de Messias, want daar krijgen we ook wat problemen mee. U weet hoe dat is, toch? De Messias, dat is die persoon die aangekondigd werd in het Oude Testament. En ik zei niet wiens verschijning of komst, dat zei ik niet. Hè? Ik zei, hij werd aangekondigd in het Oude Testament. En de eersten die hem gezien hebben, waren die dames bij het graf, de vrouwen. Die heette Maria. En ja, er was ook een Salome en er was ook een Johanna. Maar over het algemeen, gemiddeld genomen, heette ze Maria. Maar goed. Ja, u weet wel, in de hof van Jozef. Het is nog lang geen kerstfeest, maar ik kan het ook niet helpen dat het zo beschreven wordt. Daar is natuurlijk een reden voor, maar daar gaat het nou niet om. Waar het over gaat is, de Messias werd aangekondigd. De eersten die de Messias gezien hebben, zijn de vrouwen en daarna Petrus, specifiek. En daarna de twaalfen en daarna 500 op één keer, waarvan de meesten toch echt niet meer in leven zijn. Vrij naar 1 Korinthe 15, waar iets dergelijks staat. En vanaf die tijd is het dus sprake van vervulling van de oud-testamentische beloften aangaande de aangekondigde Messias. En ik probeer het woord verschijning en komst te vermijden. Ik heb het nou niet gebruikt. En daar is een goede reden voor. Want hij verscheen dan weliswaar, maar dat was slechts aan de gelovigen. En het andere woord, het tegenovergestelde, is hij verdween. Dat was voor de wereld. Dus de vraag of de Messias gekomen is, moet strikt genomen met nee beantwoord worden. Daar zijn de Joden het mee eens, zusters, maar ja. Maar die zijn het niet eens met onze identificatie van wie de Messias is. Maar inderdaad, hij moet nog komen. Want toen hij de Messias werd in zijn opstanding en daarmee volledig voldeed aan de oud-testamentische profielschets van de Messias. Ik vind het leuk om het zo te zeggen. Het is een mooi kort. Sindsdien verdween hij. Nee, gisteren was ik in Markus 16, dus ja, dat ligt een beetje bovenop. De opstanding van de Heer Jezus. Er waren die vrouwen, die gingen toen, want die hadden de opdracht om de discipelen te vertellen dat hij was opgestaan. Dat hebben ze gedaan, staat er ook. Maar in, ik weet niet waar het was, ik geloof dat in Markus staat. Ze gingen van het graf weg en zij vertelden niemand iets. Nou ja, ze hebben het verteld aan de discipelen. Dat weet je als je Matthäus en Lucas en Johannes ernaast legt. Maar in Markus staat, zij vertelden niemand iets. En dat betekent uiteraard niet dat ze het niet aan de discipelen vertelden, maar onderweg. Ze hebben het aan niemand anders verteld. Er ging ook niemand wat aan. Bovendien, de opgestane Christus werd pas gepredikt op de Pinksterdag. En het was 10 dagen na Hemelvaartsdag en sinds Hemelvaartsdag is hij niet meer verschenen. Heb je dat nog? Hij was verdwenen namelijk. En de prediking is dus inderdaad... De oud-testamentische beloften zijn vervuld, maar de Messias is verdwenen. En Hebreeën zegt het nog een beetje anders. Die zegt ook, de oud-testamentische beloften zijn vervuld, maar de Messias is uitermate verhoogd. Hij is gezeten nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeg gebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Wij zien dit. Hij is opgestaan en ten hemel gevaren. En daar gaat het over, als je zijn uitdrukking leest, hè? God zal opstaan. Waar gaat het dan over? Over de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. En daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond. En de term komst van de Messias of verschijning van de Messias, ja, die termen kan je niet gebruiken. En die staan er ook niet. God zal opstaan, dat moet voldoende zijn. En wat hier verder beschreven wordt, ik heb niet voor niks een stuk of 12 versen met u gelezen, wat verder beschreven wordt, is de situatie die sindsdien ontstaan is, sinds het nieuwe verbond is aangebroken. Niet sinds de Messias gekomen is of iets dergelijks, want het gaat niet over de openbaring van zijn koninkrijk. En als je het zo leest, mag je er niet al te veel problemen mee hebben. God zal opstaan, jawel, hij is opgestaan. En het resultaat daarvan, het gevolg daarvan, staat meteen ook in vers 2. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. Nou, het is makkelijk, hè. Je krijgt eerst de antwoorden, daarna de vragen erbij verzinnen. Dus de vraag is, wie zijn er verstrooid geworden sinds de... opstanding van de Heer Jezus. Dus dezelfde vraag als wie zijn zijn vijanden, maar dat is meteen twee stappen tegelijk. Doet iets voorzichtig aan. Hè? Zijn vijanden zullen verstrooid worden. Nou ja, dat is het Joodse volk dat verstrooid is geworden. Kan moeilijk anders. En zijn haters, dat zijn die vijanden, zullen van zijn aangezicht vlieden. Jawel, ze zijn verstrooid geworden. Ze zijn verdwenen van het aangezicht des Heren en feitelijk bij de Heer ook uit beeld geraakt, om zo te zeggen. Zij staan niet meer, je moet de uitdrukkingen kennen, hè? Zij staan niet meer voor zijn aangezicht. Zij zijn gevloden van zijn aangezicht. Niet alleen, nou ja, enerzijds wellicht omdat de Heer ze weggejaagd heeft... maar anderzijds ook omdat zij zich van het aangezicht des Heren hebben afgekeerd. Want wat doe je als je voor het aangezicht des Heren staat? Dan zoek je de uitdrukking op in je Bijbel. We staan voor het aangezicht des Heren. Dan kom je vanzelf bij die profeten terecht die zeggen... de Heere God, voor wiens aangezicht ik sta, enzovoorts. Dan weet je toch wat het betekent... Dat zijn degenen die hem dienen. Je kent trouwens in de Bijbel ook figuren waarvan gezegd wordt dat ze stonden voor het aangezicht des konings. En dat betekent dat ze die koning dienden. Door hem de wijn in te schenken of zo. Of wat ze maar inschonken in die dagen, dat weet ik allemaal niet. Maar zoiets. Maar hier staat, zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Zij zullen namelijk weggejaagd worden, maar zij keren zich ook van de Heer af. Het resultaat is dat ze ook zijn afgekeerd van... van Jeruzalem zullen we maar zeggen dan. Of heel concreet uit Judea. Verstrooid zijn geworden onder de volkeren. Ik doe geen moeite om u daar teksten voor aan te reiken, want we vinden ze overvloedig in het Oude Testament en zeker ook in het Nieuwe. Waarin die dingen werden aangekondigd. Het volk zou verstrooid worden. Als schapen zonder herder. Enzovoort. Maar ze willen de herder ook niet. Kortom, het is de beschrijving van de situatie die in onze dagen kenmerkend is eigenlijk. En dat was sinds de dagen van Handelingen feitelijk. Hè. Gij zult hen verdrijven, gelijk rook verdreven wordt, wegblazen namelijk. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Let op dat er niet staat, zullen de goddelozen vergaan. Dat soort uitdrukkingen zijn er ook, maar in het algemeen hebben die betrekking op het oordeel van de jongste dag. Dan zullen zij vergaan en namelijk niet meer zijn. Dat staat er dan gewoonlijk ook bij, bijvoorbeeld in Jesaja. Maar ze zullen vergaan van Gods aangezicht. Weg van Gods aangezicht. Ze zouden God niet dienen. Ze zijn niet meer Ami, maar Lo Ami, om eens andere uitdrukkingen te gebruiken. Maar ja, daar ontstaat een soort vacuüm. Het volk is weggejaagd, om zo te zeggen, verstrooid geworden. Maar daar staat tegenover, vers 4... Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Wie zijn dat dan? Nou ja, in de praktijk, er is altijd die slag om de arm die ik erbij hou. In de praktijk, het is iets gecompliceerder, maar in de praktijk is dat de gemeente uiteraard. De rechtvaardigen. Zijn er dan rechtvaardigen? Want je loopt ogenblikkelijk op tegen de uitspraak, daar is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe en dat soort dingen meer. Maar het antwoord is natuurlijk, er zijn rechtvaardigen, dat zijn degenen wie er geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Er zijn gelovigen dus, kan niet anders. Hè? De rechtvaardigen, de gelovigen, zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht. Herinnert u zich trouwens nog dat er zo'n lamme genezen werd? En die begon meteen te springen en te dartelen, weet u wel. En te huppelen, of wat, ik weet niet wat er in de vertaling staat. Maar, precies. Hij werd namelijk springlevend, heet dat. Ik vind het een prachtig woord. Springlevend, ja. De rechtvaardigen zullen zich verblijden, zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht. Let op dat het er weer bij staat. Voor Gods aangezicht. Die haters werden verjaagd en verstrooid van voor Gods aangezicht. En hier hebben we de rechtvaardigen zullen van vreugde opspringen. Dat zijn dus lui die ook opgestaan zijn, nogal krachtig. Dat zijn wedergeboren mensen. Het gaat over de gemeente. En die staan en huppelen zelfs voor Gods aangezicht. Weet je wat ik aan denk? Aan David. Die met het volk huppelde voor de ark uit naar Jeruzalem. Ja, onderweg daarnaartoe. Daar waren ze nog niet, was onderweg daarnaartoe. Koninkrijk was nog niet geopenbaard. Men was onderweg daar naartoe. En dat is een beschrijving dus opnieuw van onze dagen. Wij zijn onderweg naar dat koninkrijk. Springlevend, het is onze hoop en verwachting. Ze zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Nou ja, wij moesten als christelijke kindertjes moesten we zingen altijd blij, blij. Mijn hart is altijd blij. En, hè? Ja, nee, en ik sta te denken, er moeten nog meer liedjes geweest zijn, maar het was altijd iets met ei erin. Het was altijd blij, blij. Ja. Nou, wij waren blij, dat is ingegoten. Wij waren blij. Nou ja, en dat is ook zo. Dat is ook zo. Wij weten wie wij zijn, wij weten waarheen we onderweg zijn. We weten dat onze erfenis wacht enzovoorts. Als dat geen reden tot blijdschap is, weet ik het niet meer. En daar gaat het om, hè. Wij verwachten de komst van de Messias zelfs. Nou goed. En dus staat er meteen, zingt God, de psalm zingt zijn naam. Tot eer van God, uiteraard. Dat zingen heet, dat wil zeggen dat we dat gezamenlijk doen. En niet alleen met de mond en op toon, maar ik bedoel ook in onze levens. Het is eigenlijk een beschrijving van de eenheid van de gemeente. Kijk, dat koor. Wat is dat, een koor? Een zangkoor. Mensen die met elkaar zingen. Maar het hangt er maar vanaf waar je de vraag stelt. Wat is dat, een koor? Want er zal ook iemand, een taalkundige aanwezig zijn, die zegt een koor, dat is een lichaam. Een korps. Korpus. Koor. Een studentenvereniging. Dat is ook een koor. Het is de uitdrukking van één lichaam. Een eenheid. Een gemeenschap. Dat is wat een koor geacht wordt te zijn. En zo'n koor kan eventueel zingen, dat heet een koor. Het kan ook zijn trouwens de verzamelde dansers. Het idee is dat er iets gemeenschappelijks gebeurt. Maar het is een ander woord voor wat een lichaam is. Hè? Nee, een ander woord. Het is hetzelfde woord eigenlijk. Een corpus, een koor. En dat is wat het uitdrukt. Vandaar dat we in het Nieuwe Testament ook lezen dat we als gelovigen zouden zingen. En dat wil zeggen, niet individueel, want dan heet het geen zingen. Eigenlijk, het heet zingen omdat het gezamenlijk gebeurt. Dat is de uitdrukking van dat u en ik, wij zijn allen leden van het lichaam van Christus. We hebben er allemaal onze plaats in. En gemeenschappelijk fungeren wij als dat lichaam van Christus. Dat is een koor. Ja. Zingt God, de psalm zingt zijn naam. En dan staat er hoogst de wegen... Voordien die in de vlakke velden rijdt, dat had hoogst de wegen, dat betekent het ook letterlijk, verhogen. De wegen voor die in de vlakke velden rijdt, je zou eruit kunnen lezen dat de wegen bereid zouden worden. Voordien die, dat is de Heer uiteraard, dat zijn weg bereid zou worden, dat zit er in ieder geval in. Maar er zit nog veel meer in en dat maakt die woordkeus zo moeilijk. Verhoog de wegen voor hem, voor dien die in de vlakke velden rijdt. Het idee is namelijk dat die vlakke velden, dat de weg vanuit die vlakke velden omhoog gaat. Want wat hier heet vlakke velden is nog aan de krappe kant, die vertaling. Want sommigen van u weten dat, als er in de Bijbel staat, in het Oude Testament, de vlakke velden, dan weet je dat er staat Araba. Dat wil zeggen, het is de aanduiding van de Syrisch-Afrikaanse slenk. Ik kan het niet nalaten om het weer eens te roepen. Het is de aanduiding van het diepste dal ter wereld. Tot 400 meter beneden de zeespiegel, van de Middellandse Zee wel te verstaan, niet van de Dode Zee. Want de spiegel van de Dode Zee ligt 400 meter beneden. Het algemene zeeniveau, of hoe dat maar heten mag, is dat diepe dal. En het heet Araba, hetgeen men gewoonlijk vertaalt met een dor land. Dat hebben de Statenvertalers gelukkig niet gedaan. Maar in Israël... vertalen ze het zo. Als je vraagt wat betekent dat Araba, zeggen ze nou, dat is dor, dat is woest. Dat betekent het niet. Dat berust op een misverstand. Het woord Araba is eigenlijk gewoon ons woord graf. Araba. Graf. Dat is, het begint met die aai aan het begin. Dat wordt dan een G van graf. Enzovoort. En die B is een F. En dan wordt het weer een F. Graf. Grube in het Duits. Dat wil zeggen een diepte, maar dat is wat het is. Het is de uitdrukking van de dood. Vandaar dat in de geschiedenis van Israël die Araba nogal eens doorsneden moest worden, want het is een beeld van dood en opstanding. Dat was bijvoorbeeld bij de doortocht door de Schelzee. Dat was de golf van Aqaba. En die ligt in die Syrisch-Afrikaanse slenk. Als je vanuit Hoe heet dat gat daar? Hoe heet het dorp daar? Eilat. Sorry, als je vanuit Eilat aan de noordpunt van die Golf van Aqaba naar het noorden gaat, dan ben je in de Wadi Araba, of gewoon de Araba noemen ze, daarna kom je bij de Dode Zee. En als je die voorbij bent in het dal volgt, ben je in het Jordaandal. Met bergen links en rechts. De diepte door. Maar toen men de Schelzee doortrok, daar staat het zaakje dus vol water, zelfs met heel diep water. Maar daar zijn ze doorheen getrokken, dat is dood en opstanding. Maar 40 jaar later trokken ze weer door datzelfde dal, alleen nogal wat kilometers verder naar het noorden, daar was het Jordaandal. En toen weken de water ook, het was hetzelfde dal. Kan niet missen. En daar gaat het om, het is de uitbeelding van de dood. Daar gebeurde natuurlijk veel meer. Het was niet voor niks dat Johannes de Doper doopte aan de Jordaan. Dat is dus daar het diepste punt van diezelfde zogenaamde vlakke velden. Daar heet het de vlakke velden van Jericho. Hoewel als je van de andere kant komt, heet het de vlakke velden van Moab. Ook in de Bijbel, hè. Maar het is gewoon de vlakke velden. Ja, maar het is Araba. Het is het graf waar men doortrekt. Jericho is ook eigenlijk ook gewoon een beeld van de dood. Hè? Om een heleboel redenen waar ik nou maar verder niet op inga. Maar je zou dit moeten begrijpen wat hierachter steekt. Verhoog de wegen. Waar het om gaat is dat die God uit vers 2 die zou opstaan. Of gewoon de Heer Jezus Christus zou door die vlakke velden rijden. Of anders gezegd, hij zou de dood overwinnen. Erin en er weer uit en de wegen lopen omhoog. En vanuit de Wadi Araba, nou ja, vanuit de Araba moet ik zeggen. Vanuit de Araba trekt men dan ook omhoog naar Jeruzalem. Normaal gesproken is dat de weg eigenlijk van Jericho naar Jeruzalem dezelfde. Want Jericho ligt aan de Jordaan, dat weet je. En dan loopt de weg tamelijk steil omhoog. Tot, ik meen, 800 meter hoogte. Van 400 beneden tot 800 erboven, dan ben je in Jeruzalem ongeveer. Dat is de route. En dat is de weg die uit de dood omhoog loopt naar de heerlijkheid. Dat is wat het is. En je bent dus echt op de verkeerde weg als je van Jeruzalem naar Jericho afdaalt. En dat je daar in moordenaarshanden valt, ja, dat is vanzelfsprekend. Binnen de Bijbelse symboliek. En daar hebben we het uiteraard over, hè. Goed dat er af en toe Samaritaan langs komt om je te redden. Maar toen wel. Maar daar gaat het over. Er zit meer aan vast, want het is ook een historische verwijzing. Maar dat staat in de volgende verse. Dus daar kom ik vanzelf op. Zingt God de psalm, zingt zijn naam. Hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt. Ik denk dat het gewoon betekent dat die wegen omhoog zouden lopen. En dat die wegen versierd zouden worden, ongeveer zoals bij de intocht in Jeruzalem. Dat was ook de Olijfberg op, vanaf de kant van de Araba. Toen ze zongen, weet u nog, en toen kwamen ze aan de afgang des Olijfbergs. En met het woord afgang is alles gezegd. Dat is wat het werd. Het werd geen feestelijke intocht, het werd een afgang. Men lezen Lucas 19. Daarna kan je het net zo goed lezen in Matthäus en in Marcus en in Johannes. Maar Lucas is de uitgebreidste, Lucas 19. Ja, maar dat was vanuit de vlakke velden omhoog, alleen dat liep verkeerd af, om zo te zeggen. Maar om die gedachte gaat het. En onderweg werd de weg versierd en wat het maar was. En er werd inderdaad gezongen. Maar het was eigenlijk een uitbeelding van de komst van de Messias. Alleen dat werd het niet. Die komst werd, om zo te zeggen, afgebroken. Nou goed. Nou weer terug naar dit vers. Hoog de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt. Omdat staat er niet. Ik heb het gewoon ook doorgestreept. Gewoon, je vraagt je af. Wie is dat dan? Over wie gaat het? En het antwoord is, zijn naam is Heere. Terwijl we hier aangekomen zijn, zou duidelijk moeten zijn dat die God die opstaat in vers 2 inderdaad niemand anders is dan degene die door die vlakke velden rijdt of wat het maar was. Zijn naam is Heere. Hij is degene die opstond uit de dood. En dus springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is... Nou ja, hij is vader der wezen en een rechter, een oordeler, rechter der weduwen. Dat is in de Bijbel een metafoor, wezen en weduwen is een metafoor voor allen die hulp nodig hebben, op wat voor wijze dan ook. En het zijn niet alleen maar weduwen en wezen. En het is ook niet alle wezen en weduwen hebben hulp nodig. Het punt is gewoon dat het een metafoor is. Dat wil zeggen, onder die termen worden aangeduid allen die schuld hebben of bitterlijk bedroefd zijn of wat het maar was. Ik bedoel, dat hele zaakje daar in Adullam. Alle man die een schuld had of bitterlijk bedroefd was. Dat valt in de categorie weduwen en wezen. Dat waren ze dan wellicht niet letterlijk. Maar de termen worden zelden letterlijk gebruikt. Het is gewoon een metafoor. Een aanduiding voor allen die hulp nodig hebben. God is dat. De Heer is dat. Vader der wezen. Een rechter der weduwe. God, in de woonsteden zijn er heiligheid. Waarom staat er niet gewoon welke woonsteden dat dan is? Nou ja, het is dus de hemel waar hij thuis hoort. Zodat je nu impliciet een uitspraak hebt over de hemelvaart. Nou ja, ik bedoel niet hemelvaartsdag, maar ik bedoel de verhoging van de Messias tot aan de rechterhand Gods. In vers 2 staat hij op. In vers 6 wordt hij beschouwd als in de woonsteden zijner heiligheid. Dat is niet Jeruzalem hier op aarde. Dat zal het wel zijn in de toekomst, wanneer hij daadwerkelijk komt. Maar voorlopig is dat niet zo. En de woonsteden zijn er heiligheid. Nou ja, we begrijpen, er zijn meerdere van dit soort uitdrukkingen waar we nooit moeite mee hebben. Dat is de hemel. Ik denk dat weinigen daar moeite mee hebben. De moeite is hem gelegen in het feit dat hier gesproken werd eerst over dat hij hier beneden op aarde was en dat hij nu omhoog is. En begrijpt u de parallel? Kijk, dit is literatuur. Dit is een lied. En als het goed is, is dat literatuur. Een gedicht van mij, dat is een lied. Maar vooruit, hè. Hij rijdt door de vlakke velden, maar zijn wegen, zijn weg zal verhoogd worden. Dat wil zeggen, dat is een weg van beneden. Want vlakke velden was immers Araba, de uiterste vernedering. Lager kun je op aarde niet komen. Dan moet je erin, dat zou ik je niet aanbevelen, maar vooruit, hè. Maar de weg loopt omhoog. Maar nu is er sprake van, hij is opgestaan en hij is inmiddels in de, hoe heette het, in de woonsteden zijner heiligheid. Dat wil zeggen, hij wordt gezien aan de rechterhand Gods. Als dat niet hoog is, weet ik het niet meer. Dat is gewoon wat in Filippenzen 2 heet. Hij is gehoorzaam geworden, zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Die weg leidde tot in de hemel zelf. En in die positie, in de woonsteden zijn er heiligheid, is hij een vader der wezen, een rechter der weduwe. En al wat er hierna staat, dat is sinds hij is opgestaan. Begrijp je me goed, dit is niet een algemene beschrijving van de Godheid als zodanig. Het is een beschrijving van een bepaalde situatie in de loop van de heilsgeschiedenis. Nee, ik sta ook niet te beweren dat hij voor zijn opstanding, voor de opstanding van de Heer Jezus, dat God toen niet een vader der weduwe was, of vader der wezen, of rechter der weduwe. Maar het hele punt is, dat is niet wat hier beschreven wordt. Wat hier beschreven wordt, is de tegenwoordige situatie. En daarmee is het nog niet afgelopen, hoor. En Want lees maar, hij is een God die de eenzamen zet in een huisgezin. Heb ik het net over gehad? Want een huisgezin is ook een soort van eenheid, een soort korps. Tenminste, in mijn dagen was dat zo. Dat is inmiddels lang geleden. Nee, wij hadden in het gezin allemaal een bepaalde taak, een bepaalde verantwoordelijkheid. De een moest zorgen voor dit, de ander moest zorgen voor dat. Ik ga het niet uitleggen, het klinkt allemaal erg onbenullig. Maar ja, hoe run je anders een gezin met 8 kinderen? Ik bedoel, nee, dat is weinig. Ik weet, we zijn hier in Oldebroek, dus veel mee. Maar vooruit maar weer. Maar het is een soort eenheid met een centrale crisiscentrum, zal ik maar zeggen. Of weet zoiets, coördinatie, centrale coördinatie. Oké, goed. Juist. Coördinatie, ja. En God die de eenzamen zet in een huisgezin. Hoe is dat lied ook weer over de family of God? We hebben er nog steeds geen goede vertaling van, helaas. Ik ben bang dat een goede vertaling van het lied trouwens in Nederland en door Nederlanders überhaupt niet gezongen wordt, want ze vinden het veel te kleffig. Dan zeggen ze, het is Amerikaans, daar houden wij niet van. Maar ik vind het een geweldig lied, hoor. Want wij maken deel uit van die family of God. Ja. Die de eenzame zet in een huisgezin. Een God die uitvoert. Die in boeien gevangen zijn. Nou ja, als ik het een beetje conventioneel hou, zeg ik. En dat is al moeilijk genoeg overigens. Dan zeg ik, nou ja, wij waren in boeien. Ik probeer me dat lied van Johannes de Heer te binnen laten schieten. Maar dat gaat me niet lukken. Want die tekst is wat ingewikkeld. Het heeft het over mensen, slavenboeien en zo. Hè? En kleed. Ja, zijn vrijheid hij mij kennen deed. Die zin is wat ongelukkig, want anders rijmt het niet. O blijde dag, o aangestand. O happy day. Ja, van dat lied. Er is ook niet veel overgebleven, maar het is gewoon O blijde dag, o zaal gestond. Totdat Edwin Hawkins, heette die geloof ik, hè? Er wat anders van gemaakt heeft, maar O happy day. Maar het is inderdaad, dat lied is het, hè? O blijde dag, o zaal gestond. En dat, in dat lied staat dat we inderdaad verlost zijn van de slavenboei. En in plaats daarvan heeft hij ons geplaatst in de vrijheid. Waarvan waren wij dan slaven? En dan komt mijn vaste antwoord, omdat het Bijbels 100% verantwoord is. Wij waren slaven van de zonde. Dienstknechten der zonde is dan vertaald, maar het is het woord voor slaven. Slaven van de zonde en van de wet, de dienstbaarheid, en van de dood. De dienstbaarheid der verderfenis. Daar zijn wij van verlost. Dat waren banden. Wij lagen gekneld in banden van de dood. En dat soort dingen weer. Wij zijn in de vrijheid geplaatst. Wij zijn verlost van de heerschappij. Je moet het wel goed zeggen. Niet van de werking, maar wel van de heerschappij van zonde, dood en wet. Die dingen werken nog wel in ons. Maar ze heersen niet meer. Ze zijn niet overheersend of overwegend. Omdat de definitieve macht van die drie dingen gebroken is. Ik moet zeggen dat de macht van die dingen definitief gebroken is. Zo is dat. Maar actief is het nog een beetje, maar goed, dat gaat vanzelf over. Het gaat binnen een generatie over, altijd. Heerschappij van zonde, dood en wet. Ja. En als je sterk bent, heb je pech. Want dan duurt het wat langer voor het over is. Ik spreek er maar liefst gewoon laconiek over. Maar dat is het in elk geval, die in boeien gevangen zijn. De eenzame zet in een huisgezin een uitvoer die in boeien gevangen zijn. Maar de afvalligen wonen in het dorre. Let op dat de afvalligen er dus nog zijn dan, hè. Ja. Maar die leven niet voor het aangezicht des Heeren. En wie die afvalligen zijn, ja, dat zijn natuurlijk nog steeds die vijanden en haters uit vers 2. En de rechtvaardigen staan daar tegenover. En dat die waren eenzaam, maar die zijn in huisgezin gezet of worden in huisgezin gezet. En ze worden, ze zijn uitgevoerd die in boeien gevangen zijn. Ik denk dat ik er nog maar even mee wacht. Maar in vers 19, grijp vast even vooruit. In vers 19 is alsnog sprake van een gevangenis waaruit men uitgeleid wordt. En men wordt dan uitgeleid en gebracht in de hemel. Die is misschien wel moeilijk te lezen, maar in Efeze 4, waar het schriftgedeelte wordt aangehaald, hoeft daar geen twijfel over te bestaan, overigens. Want kijk, wij hebben in de schrift nogal wat uitspraken over uitgeleid worden uit de gevangenis. Het is ook een beetje komisch dat na de opstanding van Christus bij gelegenheid, ik geloof bij een stuk of 3 gelegenheden, nou bij 2 gelegenheden in elk geval, de discipelen zo de gevangenis uit konden lopen. 1 keer Petrus en 1 keer Petrus en Johannes, als ik me zo snel goed herinner. Daar geef ik geen garantie op, maar dat dacht ik dat het zo was. Hè? Petrus en Johannes. En daarna krijg je de mooiste is natuurlijk die in Filippi. Bij Paulus en Paulus. Saulus en Silas. Die twee hebben dezelfde naam. Saulus en Silas. En daar gaat de gevangenis ook open. En daar zijn ze niet alleen met z'n tweeën in, Saulus en Silas, maar bovendien, ze blijven er ook in. De deuren van de gevangenis gaan open, misschien de muur of de ramen, dat weet ik niet. Maar, en ze blijven daar ook nog. En zonder een voet te verzetten, zijn ze ineens allemaal vrij. Dat weet u toch, hè? En toen dacht die gevangenbewaarder, dacht, nou zijn ze allemaal weg. Zei Paulus, nee, maak je geen zorgen, we zijn hier allemaal nog. Wat waren ze daar ook alweer aan het doen? Dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Zij waren gevangenen, van het ene op het andere moment waren ze allemaal vrij, terwijl ze zongen. Heb je dat nog? Ja. En dat vraag je af, want het waren Paulus en Silas die in de gevangenis geworpen werden. Maar die hele gevangenis zong mee, toch? Of heb ik dat verkeerd begrepen? Dan moeten die lui toch tot geloof gekomen zijn in die gevangenis, of niet? Ja. Dus de moraal is, zorg dat je je oppakken in de gevangenis gooien, kan je daar het evangelie prediken. Is dat niet goed? Nou, gratis advies. Maar toen maar weer. Nee, het is een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. Let op, het was de eerste plaats waar Paulus kwam in Europa, notabene, naar het westen toe, in Filippi. En daar wordt dit geïllustreerd. Maar het is een illustratie, feitelijk, van het ontstaan van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Want die waren gevangen. In de zin van in ballingschap. En dan heb je echt de 2 categorieën hier tegenover elkaar. Namelijk, de ene categorie is de 2 stammen. En die zijn, sorry voor de uitdrukking 10 en 2 stammen, want die is heel onnauwkeurig, maar helaas, ik heb geen andere bij de hand. De 2 stammen zijn als volk ongelovig. Ze zijn vijandelijk. En ze raken in de verstrooiing, netjes gezegd, naar aanleiding van vers 2 hier. En aan de andere kant wordt gesproken over rechtvaardigen. Er wordt gesproken over, zij waren in boeien gevangen. Maar ze worden uitgevoerd uit die gevangenis. Ze worden in de vrijheid geplaatst. Als rechtvaardigen. als gelovigen. Of met nog andere woorden, terwijl Juda, nou gebruik ik dus toch een andere uitdrukking, terwijl Juda van Ammi Lo-Ammi wordt, wordt Efraïm van Lo-Ammi Ammi. En dat is precies wat er in Hosea 1 staat, hoor. Want daar gaat het over Efraïm, over Israël, over het tienstammenrijk, niet over Juda, maar over het tienstammenrijk waarbij aangekondigd wordt, zij zouden Lo-Ammi worden, maar niettemin in de plaats waar tot hen gezegd zou zijn, of zou worden, gij zijt Lo-Ammi, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen van de levende God. En er wordt tot hen gezegd, gij zijt Lo-Ammi, terwijl ze in de ballingschap zijn. Maar terwijl ze nog in de ballingschap zijn, wordt er dan gezegd, gij zijt zonen van de levende God. Maar dan heb je de gemeente, het ontstaan van de gemeente. En in dat verband wordt het ook geciteerd en uitgelegd in Romeinen hoofdstuk 9 en in 1 Petrus 2. Waar die schriftgedeelten worden aangehaald. En dan vind je dezelfde tegenstelling. In beide schriftgedeelten. Waar aan de ene kant genoemd wordt het Joodse volk, ongelovig, gestruikeld over de steen des aanstoots, of hoe je maar heten mag. En aan de andere kant het ontstaan van de gemeente. Maar het wordt gebaseerd op oud-testamentische uitspraken aangaande de 10 stammen van Israël. Letterlijk. Zie? En dat geeft mij grond genoeg om dat hier dus ook te zeggen. Namelijk, de eenzamen worden, dat waren degenen die in verstrooiing waren, die weggejaagd waren. Die worden gezet in een huisgezin, dat is de gemeente. En die in boeien gevangen zijn, worden uitgevoerd uit die boeien. Keren ze dan terug naar het beloofde land? Nee, maar dat komt dus echt pas in vers 19 feitelijk. Zij worden uitgevoerd naar een ander Jeruzalem, een beter vaderland, namelijk het hemelse vaderland, dat is Hebreeën 11 en 12. Ze worden gezet in de hemel. En dat is de formulering dan in Efeze 2. Waar trouwens ook over deze dingen gesproken wordt. Die heidenen die eertijds vervreemd waren van het burgerschap Israël zijn alsnog nabijgebracht en worden gebouwd op hetzelfde fundament tot woonsteden gods in de geest enzovoorts. Misschien kom ik daar nog, maar ik blijf nog maar zo lang mogelijk even bij dit schriftgedeelte. Maar je zou die uitdrukkingen moeten begrijpen over die gevangenis of gevangenen. Er wordt toch, de Messias wordt aangekondigd en er wordt gezegd dat hij niet alleen de blinden de ogen zou openen, de doven zou doen horen, de stommen zou doen spreken, maar ook de gevangenen opening der gevangenis zou prediken of verkondigen enzovoorts. En al die uitspraken zijn uitspraken natuurlijk, voor als je oppervlakkig leest, het zijn uitspraken over de wonderen die de Heer Jezus deed. Tot in handelingen. Maar in werkelijkheid, ook de wonderen die de Heer Jezus deed, zijn samen met de profetieën die aangaande uitbeelding van Gods werk in onze tegenwoordige tijd. Waarbij de zaligheid van Juda is weggenomen en Efraïm, de 10 stammen, in die positie alsnog gesteld zijn. En daaruit wordt de gemeente geformeerd. In onze dagen. Zijn wij dan ballingen? Nou, naar wereldse maatstaven wel. Eigenaardig genoeg. Ja, ik ga er liever niet op in. Maar ja, eigenaardig genoeg dat wij westerlingen niet weten waar wij vandaan komen. Hè? Je mag er ook niet naar vragen. En als je het antwoord gevonden hebt, mag je het niet zeggen. We weten het niet. Nou goed, dan niet, maar wij kennen in ieder geval de Messias. We weten wie dat is. De Joden weten waar ze vandaan komen. Dat is het andere deel van het volk. Maar die weten niet wie de Messias is. Dus dan maar zo. Per slot, wij zijn verlost van ons verleden. We hebben een toekomst gekregen. Maar niettemin, Gods werk dat hij doet, is wel degelijk de vervulling van de oud-testamentische belofte. Misschien heb ik het wel eens eerder hier geroepen, maar je blijft altijd zitten met die vragen in het Nieuwe Testament, die retorische vragen van Paulus. Eerst, zal hun ongeloof, Romeinen 3, zal hun ongeloof het geloof van God niet doen? Of anders, zal hun ontrouw der Joden de trouw van God niet doen? En het antwoord is dat zij verre. Dat wil zeggen, God doet toch precies wat hij had aangekondigd. En de andere vraag was, maar dat is inmiddels hoofdstuk 11, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is volstrekt niet. Toch leren wij als dispensationalisten dat God dan toch op zijn minst het Joodse volk voor de time being, dus voorlopig, dan toch terzijde had gesteld. Dus wij mochten het niet verstoten noemen, maar ik heb altijd moeite gehad met waarom niet, want het is toch hetzelfde. Maar dat woord mag je dus niet gebruiken van Paulus, maar dat heb ik altijd een wat zwakke verklaring gevonden, toch wel. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, zegt Paulus, maar ook in het Oude Testament had je in Israël een overblijfsel. En dan zoek je dat na, dat blijkt dan toch een overblijfsel te zijn, niet in Juda, maar in de dagen van Elia, in Israël. Namelijk niet onder de twee, maar onder de 10 stammen. Zoek het maar na, tel het maar na, lees het maar na, sla het maar na, volg de verwijsteksten maar. Met name in het Nieuwe Testament, dan kom je vanzelf tot deze conclusie. Waar het over gaat, is dat God zijn werk doet, hetzij langs de ene kant, hetzij langs de andere kant. En als het rechtsom niet kan, doet hij het linksom. Maar ik denk dat het linksom niet ging en toen heeft hij het rechtsom gedaan, maar doe maar. Maar dat is waar het over gaat. En dus, men was in ballingschap, men heeft de vrijheid gekregen, maar men gebruikt de vrijheid niet om de ballingschap te verlaten en terug te keren naar het oorspronkelijke vaderland. Want we hebben een beter vaderland ontvangen. Dat is geldig in onze tegenwoordige tijd. Maar wat de afvalligen betreft, aan het eind van vers 7, let op dat die twee categorieën nadrukkelijk tegenover elkaar gezet worden. De afvalligen wonen in het dorre. En in, dat is of letterlijk dorland, maar dan weten we niet wat het is. Of het is overdrachtelijk. En dan dor wil dan zeggen, er is geen water, namelijk geen woord. Ze kennen het woord van God niet. Ze zijn het kwijt. Dat is dor. Maar de beeldspraak die hier gebruikt wordt over de heer die door de vlakke velden rijdt naar op een verhoogde weg of op een weg die omhoog leidt, die is ontleend aan de historie. Namelijk, dat is vanaf vers 8. O God, toen gij voor het aangezicht uw volks uittoogt, toen gij daarheen en trad in de woestijn, Sela. Nou, letterlijk kwamen ze daar ook. Het gebied van Edom. Toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinai, voor het aanschijn Gods, des Gods van Israël. Waarover gesproken wordt, is over de uittocht uit Egypte. Maar u en ik weten dat toen Israël uit Egypte werd uitgeleid, waren ze nog lang niet, waren ze nog niet in Canaan. Hè? Het zou minimaal 2 jaar duren, wat ik ook wel een leuk getal vind in dat verband. Minimaal 2, maar dat ging ook al niet door. Het werden 40 jaren. Maar die 40 jaren in de woestijn onderweg van Egypte naar Canaan zijn in elk geval de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling. Wij zijn verlost, maar wij zijn nog niet in de ons beloofde erfenis. In het land dat we erfelijk zouden bezitten. Wij zijn onderweg. En vandaar dat je in het Nieuwe Testament in elk geval in 1 Korinthe 10 en Hebreeën 3 en 4 vindt dat de geschiedenis van Israël in de woestijn ons tot voorbeeld gesteld wordt. Wordt rechtstreeks met elkaar vergeleken. Israël naar het vlees. Ziet Israël dat naar het vlees is. Dat zijn zo de uitdrukkingen. Kortom, de Bijbel zelf leert dat het zo is. Men is bij zijn onderweg. We hebben de verlossing achter de rug. Maar we zijn onderweg naar, laten we maar zeggen, de opname van de gemeente. Beide dingen, onze verlossing en de opname van de gemeente, kunnen beschreven worden als dood en opstanding. Want wij zijn gestorven en begraven en met Christus opgewekt. Dat is wat de Schelfzee voorstelde. Maar onze lichamelijke verandering, want dat is wat gebeuren zal in de toekomst. Inclusief de graven die open zullen gaan, die beschreven worden in 1 Thessalonicenzen 4. Dat is ook opstanding uit de dood. En dat is wat uitgebeeld wordt in dit verband door de doortocht door de Jordaan. Eén is begin van de reis door de woestijn en het ander is het einde daarvan. En meer kan ik er zo niet over zeggen. Ja, wat ik zeggen moet is dat heel die verlossing uit Egypte natuurlijk sowieso model staat voor het aanbreken van het nieuwe verband. Let op dat ik niet zeg voor onze bedeling of van de wederkomst van Christus, want dat heeft er niks mee te maken. Het gaat om het nieuwe verband als zodanig. En dat is algemeen bekend, ook in Calvinistische kring. Waar men dan toch zelfs bij het lezen van, met het lezen van de wet begint en zegt, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid. Dat zullen ze toch, mag ik hopen, niet letterlijk bedoelen. Huh? Wat bedoelen ze dan? Nou ja, dat een uitbeelding is van de verlossing als zodanig. Alleen als het echt waar is, dan zou ik niet weten waarom men de rest van die wet dan elke keer voorleest. Tenzij om hem te bestuderen, dat zou kunnen. Maar dat doen ze. Stellen wij ons onder de wet des Heren, heet het toch? Ja, nou, dat moet je beter niet doen, want je bent net uit het diensthuis uitgeleid. En dan keer je weer terug. Dat moet je dus niet doen, dat is een misverstand. Maar ik bedoel maar te zeggen, de Bijbel leert wel degelijk dat de uittocht uit Egypte een beeld is van de verlossing in verband met het nieuwe verbond. Inclusief ook bij de wederkomst van Christus, wanneer Israël alsnog zal verzameld worden in de woestijn. Meer specifiek in Sela, in Petra. En daarom staat het woord er denk ik ook tussen. Maar dat is in de toekomst de letterlijke toepassing van dit soort profetieën. En er zijn er nogal wat die het gewoon zeggen. Die zeggen dat de toekomende verlossing vele malen groter is dan de verlossing in het verleden bij de uittocht uit Egypte. Nou ja, het volk zal ook wel vele malen groter zijn, denk ik. Nou ja, hoop ik. Laat ik eens. Ja, niet te lang over nadenken. Hè. Toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn. Zelfs deze Sinai voor het aanschijn Gods des Gods van Israël. Als het ware, wat beschreven wordt, is dropen. Daverde de aarde, ook dropen de hemelen. Het idee is dat eigenlijk het, alsof de aarde smolt onder de straling en heerlijkheid van de Heer. Meestal wordt het negatief beschreven, hoor, de Sinai. Lees het maar na, eventueel in de samenvatting in Hebreeën 12. Die berg met donder en bliksem. Mensen waren doodsbang. Ja. Maar het gaat over de grootheid van die God. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt. Het is een algemene uitspraak over de zegeningen die God gaf. Of had ik moeten zeggen, hij regende iets als manna of zo? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, het is een algemene uitspraak over een God die zegent. En dat is het meestal. Als je leest in de Bijbel over regen, inclusief de vroege en de spade regen, en inclusief de negatieve kant ervan. Namelijk, Elia bad en het regende niet 3,5 jaar. Maar dat betekent dat de Heer niet zegende. En er staat zelfs dat de Heer had aangekondigd, als je mijn stem niet gehoorzaam zult zijn, dan zal ik mijn regen niet geven op zijn tijd en dat soort dingen meer. Daarom is het tot vandaag een problematisch land voor wat betreft waterhuishouding. Watermanagement, ja, die bedoelde ik eigenlijk, ja. Wij hebben te veel, schijnt het. Daar moeten we de zuinig op wezen of zo. Maar ik kan het niet begrijpen. Maar goed, ik moet toch eens met die meneer praten. Met de prins. Maar, nee, ik begrijp die dingen niet, nee. Maar in dat land, daar hebben ze geen water. Het regent namelijk niet. En als het al regelt, ja, dan is het in ieder geval veel, veel, veel te weinig. Het land lijkt veel te veel op Egypte. En dat zou niet gemoeten hebben. Daar zijn ze nou juist uit verlost. En getrokken naar een land met vroege en spade regen. En de Heer zei, had gezegd, ik zal zorgen voor het klimaat. Ik zal op tijd de regen geven en de zon geven. Ik zal zorgen dat het land menigvuldiglijk voortbrengt. En al dat soort dingen meer. Nou, het is armoe geworden. Maar ja. En als hier staat, gij hebt zeer milde regen doen druipen, dan gaat het over de zegeningen die God in het verleden gegeven heeft. Maar het gaat om de vergelijkingen. Wij zijn uit Egypteland uitgeleid. Wij zijn onderweg naar onze erfenis, naar ons erfdeel, het land dat de Heer ons erfelijk zou geven, maar het is het betere vaderland, namelijk de hemel zelf. En onderweg daarnaartoe zorgt Hij voor ons en geeft Hij ons al wat wij nodig hebben. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt. Die erfenis, dat is natuurlijk Israël. Dat was het volk zijner erven. Waar die uitdrukking staat, weet ik niet. Het schiet me zomaar te binnen. Het volk zijner erven, dat was Israël. De Heer zei, alle volken der aarde zijn van mij, maar jullie zijn mijn persoonlijk bezit. Zijn erfdeel. Een specifieke eigendom enzovoort. In onze dagen is dat in de praktijk de gemeente. Hè? Ik ben geneigd te zeggen, nou ja, historisch gezien en binnen het kader van de profetieën, het zijn de 10 stammen van Israël, maar dat is dan toch exclusief de ongelovigen. En inclusief alle andere gelovigen. Maar ja, dit is misschien te moeilijk, anders knip ik hem er weer uit. Toe maar weer. Maar fundamenteel gaat het daarom. Wij zijn zijn erfdeel. In elk geval, dat mag niet al te moeilijk zijn, hè. Het is weliswaar soms wat verdwenen in de diverse vertalingen, maar het idee is dat wij in Christus een erfdeel, namelijk het zijne, geworden zijn, dus Efeze 1. En dat ook wij een erfdeel zullen krijgen, dat staat 2 versen verder in hetzelfde Efeze 1. Heb je dat nog? Wij zijn zijn eigendom, zijn persoonlijke bezit. Zoals eens in het verleden oorspronkelijk Israël dat was. Daar is in de loop der tijd wat aan veranderd, zo onderweg. Zonder dat het beginsel trouwens losgelaten werd. Maar in de praktijk is het de gemeente van vandaag. En het idee is dat zoals de Heer zijn erfdeel in het verleden heeft geleid uit Egypte, gebracht heeft naar het beloofde land, na verloop van tijd althans, zo is dat met ons ook het geval. In onze tegenwoordige tijd. Geplaatst in de vrijheid, verlost van al die banden en wat het maar was. En met hoop. En dat is vers 11. Uw hoop woonde daarin. Uw hoop woonde in uw erfenis. Uit vers 10. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God. En gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat moede geworden was. Gij hebt uw volk gesterkt. Waarmee dan? En het antwoord is vers 11. Uw hoop woonde daarin. De toekomstverwachting van Israël in de tijd gaf Israël kracht om door te gaan. Zij waren onderweg naar het beloofde land. En daar ging het allemaal om. En dat gaf hun de kracht om door te gaan. Niet iedereen, dat weet u. Want velen die gingen liever maar weer terug naar Egypte. Het leek ze beter. Daar woonde die hoop dus niet in. Maar in het algemeen is dit de gedachte, zo zou het zijn. En in elk geval, deze beschrijving wordt toegepast op de rechtvaardigen van vandaag. Die uit vers 4, die zich verblijden en van vreugde opspringen, enzovoorts. Dat wil zeggen, in ons, die zijn erfenis zijn, woont die hoop. Het lied zegt, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, het hoofd omhoog, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Zo. Doe maar. Ja, maar zo is het ook, hè. Het gaat erom waar we onderweg zijn. Vandaar dat de prediking, om zo te zeggen, omtrent de wederkomst van Christus en al wat ermee samenhangt, en het bijzonder dus inderdaad de opname van de gemeente, maar meer nog wat daarachter zit, namelijk dat wij, dat onze heerlijkheid zou geopenbaard worden en wij met Christus geopenbaard zouden worden in heerlijkheid. Dat is die hoop. Dat is de vreugde die ons is voorgesteld. Ik leen hem even uit Hebreeën 12, want daar staat het over de Heer Jezus zelf. Maar voor hem gold dat uiteraard ook. In zijn omwandeling hier op aarde, na menselijke maatstaven was hij onderweg naar het kruis. Na goddelijke maatstaven was hij onderweg naar zijn heerlijkheid, naar de vreugde die hem voorgesteld was. En zo is het met ons dus ook. Uw hoop, de hoop van de Heer zelf, woont in ons. In Titus 2 heet het de zalige hoop. Hè? We zouden in deze wereld matiglijk en godzaliglijk leven. Wat beperkt betekent dat? Matiglijk, beperkt. En godzaliglijk. Verwachtende de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Die zichzelf een eigen volk reinigt en hoe het verder maar staat. Maar die gedachte wordt hierin samengevat. Uw hoop woonde daarin. En je kan hem dus ook rustig lezen in de toekomende tijd. Hè? Dat wil zeggen, de Heer zou dat doen. Dat is wat hier ook aangekondigd wordt. En die hoop geeft ons kracht. Vandaar dat een prediking waarin die toekomst niet besproken wordt, in zichzelf eigenlijk zinloos is. Het gaat er juist om waarheen wij onderweg zijn. Als we het moeten verwachten van hier en nu, van de omstandigheden om ons heen, vergeet het dan maar rustig, wij zijn in een woestijn. Hetgeen trouwens in nogal wat liederen wordt uitgedrukt, hè. We hebben zelfs het woord aardwoestijn uitgevonden. Ja. Nou ja, wij niet, maar het staat in een van onze liederen, ja. Ja. Maar we zijn als pelgrims, heet dat, hè? Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Hoofd omhoog en hand in hand. Wij gaan op de zere roepstem naar Gods huis in het vaderland. Ja, dat is het, ja. Nou ja, die liederen zou Israël hebben kunnen zingen in de woestijn. Ik denk niet dat ze het gedaan hebben, maar zoiets was het. En dat is wat hier op ons wordt toegepast. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidet ze, dat wil zeggen, gij bereidet die hoop door uw goedheid. Voor de ellendigen. Want wij worden geacht ellendig te zijn. En God bewerkt in ons die hoop. Dat wil zeggen, hij heeft voor ons het een en ander geregeld en maakt ons dat bekend, uiteraard, opdat het ons zou bekrachtigen. En dat is de samenvatting van deze woorden. Ik heb me trouwens ooit eens laten uitleggen dat woord ellendige, dat eigenlijk betekent van oorsprong uitlandige. Als je ellendig bent, ben je uitlandig, dan heb je geen thuis. Dan ben je een ellendige. Maar je zou dus eigenlijk altijd achter dat woord moeten denken aan degenen die geen thuis hebben. Maar die zijn onderweg. Als ze tenminste die hoop hebben, uiteraard. Hè? Ja. En dan volgt vers 12. Dat vind ik persoonlijk de sterkste uitdrukking. Ten bewijze dat het gaat over onze tegenwoordige tijd, waar staat de Heere gaf te spreken. De Heere gaf spraak, had ook gekund. Want Amar of Omer of Omar, of hoe men het maar uit wil spreken in de diverse Joodse of Hebreeuwse dialecten, is de aanduiding, is als werkwoord. Het woord spreken, zoals in Genesis, en God zeide, dan staat het dit woord, God sprak, Amar. Maar het kan ook een zelfstandig naamwoord zijn. En de vertalers hebben het een beetje laten hangen, maar het maakt niet zoveel uit. De Heer gaf te spreken, de Heer gaf spraak. Of gewoon, hij had een boodschap, maar dat is een ander woord. En dat komt hierna alsnog. De Heer gaf te spreken, dat wil zeggen, de Heer had iets te zeggen. En hij stuurde mensen om zijn spraak, zijn Godspraak, door te geven. En dat heet dan der boodschappers van goede tijdingen. Ik moet er altijd bij grijnzen. Want ja, het moest vanuit het Hebreeuws naar het Nederlands. En dat mocht dus niet via het Grieks, hè? Nee, maar anders hadden ze gewoon kunnen zeggen evangelisten. Maar dat is eigenlijk in wezen een Grieks woord natuurlijk, van het woord evangelie. Dus ja, daaraan zie je dat wij er dus geen andere, geen betere term voor hebben. En dus wordt het dan der boodschappers van goede tijdingen. Maar er staat heus maar één woord in het Hebreeuws. En datzelfde woord kan ook gewoon vertaald worden met goede tijdingen. Dan is het een ding in plaats van iemand. Of het kan gewoon vertaald worden met tijding, maar dat is een beetje krap. De vertaling met goede tijding is namelijk ook niet goed. Datzelfde geldt voor het woord evangelie. Wij leren dat betekent blijde boodschap. Ik moet u zeggen, dat is een enigszins overdreven uitleg. Goede boodschap, dat is al iets bescheidener, maar nog niet bescheiden genoeg. Maar we hebben er geen woord voor. Ik nog steeds niet. Het idee van het woord is namelijk dat een boodschap, een tijding, een boodschap gebracht wordt die verwacht werd. En als zodanig is het dus goed. In de zin van, men wachtte erop en als het dan eindelijk die boodschap afgeleverd wordt, als de mededeling komt, dan heet dat goed eventueel. Maar hoe moet je het anders noemen? Wij hebben daar geen woord voor. Maar het is een zeer interessant begrip waar de vertalers dus altijd problemen mee hebben en daarom leren wij het nooit. En dus zit er niks anders op dan het uit te leggen. Het eigenlijke woord, het woord wat hier gebruikt wordt, dat spreekt men uit als bazar. Maar u weet, klinkers betekenen niks. Het is de B, de S en de R. Maar diezelfde drie letters, de medeklinkers dus van het Hebreeuwse woord, worden ook vertaald met vlees. En dan spreekt men het maar uit als bezer, want men vindt dat wij toch het onderscheid moeten kunnen lezen tussen een goede tijding en vlees. In werkelijkheid is het toch gewoon hetzelfde. Maar dat moet uitgelegd worden. Maar dat is erg zinnig. Wat dat betekent namelijk is dat iets dat beloofd was, iets wat in de planning zat, uiteindelijk gerealiseerd wordt. Dan wordt het vlees, heet dat. Dan neemt het gestalte aan. Dan wordt het realiteit. Dat is ook niet het goede woord, maar ik was onderweg naar het woord realiseren, hè. Er is een idee en dat wordt dan uitgewerkt. En als het uitgewerkt is, dan heet het vlees. Sterker nog, dan heet het, het is vlees geworden. Want men heeft hier dat woord vertaald met boodschappers van goede tijdingen. Ik zei, je kan het ook gewoon vertalen met goede tijdingen. Maar het kan ook vertaald worden met als werkwoord, met het brengen van een goede tijding. Evangeliseren. En dan is het de mededeling dat iets dat verwacht mocht worden gerealiseerd is. Als je datzelfde doet, dat wil zeggen het zelfstandig naamwoord lezen als een werkwoord met bezer, wat hetzelfde woord is, dan wordt het dus niet vlees, maar dan wordt het vlees worden. Begrijpt u wat ik bedoel? En zult u zeggen, ja, maar die term kennen wij niet. Dan moet ik u zeggen, nou, die staat een paar keer in het Nieuwe Testament. Dat maakt deel uit namelijk van het vocabulaire van Johannes. Dat wil zeggen, die gebruikt die term nogal een paar keer. Eerst in Johannes 1. En later nog in de eerste Johannesbrief. En die uitdrukking, die wordt door ons... Ik bedoel u niet, ik bedoel mij ook niet, maar ik bedoel... wordt in het algemeen door ons niet begrepen. Wij kennen de achtergrond van de uitdrukking niet en lezen hem dan verkeerd. En dat zal ik u demonstreren, want het is een mooie gelegenheid daarvoor. Dat is in Johannes 1. Ik spreek daar graag over en de reden daarvoor is dat Johannes 1... is in de loop der christelijke geschiedenis gemystificeerd geworden. Ik bedoel, daar hebben de filosofen zich meester van gemaakt. En nee, met goede bedoelingen, dat geloof ik wel. Maar ja, hè? Je weet hoe het is met goede bedoelingen. Hè? Als gezegd moet worden dat het toch goed bedoeld was, dan is het niet best. Maar goed. Ik zal een lange aanloop nemen. Vanaf vers 1 tot en met vers 13 eigenlijk... staat er eigenlijk niks anders dan... God heeft van den beginne gesproken... maar in het algemeen heeft men naar hem niet willen luisteren. Maar degenen die wel luisterden... gelovigen dus, degenen die wel luisterden, kregen macht, het recht. Macht staat er in de Statenvertaling dan dus in vers 12, om ooit een keer kind van God te worden. En omdat men die gedachte niet oppikt, verdwaalt men in die verse. Met name in vers 12... Want er staat maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En men leest het alsof er staat dat als wij in hem geloven, krijgen wij macht om kind van God te worden. Maar dat is niet zo. Wij krijgen niet de macht om kind van God te worden. Wij worden gewoon kind van God. Maar Johannes spreekt hier over oud-testamentische tijd. Zij konden geen kinderen van God worden... eenvoudig omdat de Heer Jezus nog niet was opgestaan uit de dood. Immers, men wordt kind van God door wedergeboorte. Maar wedergeboorte berust op de opstanding van Christus. En waar dat nog niet gebeurd was, kon men dus niet wedergeboren worden. U weet toch, God heeft ons wedergeboren. 1 Petrus 1 vers 3, door de opstanding van Christus. Vandaar dat oud-testamentische gelovigen die gestorven zijn... zijn gegaan naar het dodenrijk, naar de schoot Abrahams, paradijs, of hoe het maar heet mag. Want de staat van hen, deze zijn alle zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Abraham was wel een gelovige, maar hij was niet wedergeboren. En als hij het wel was, dan is Christus niet de eersteling, degene die ontslapen zijn, of wat het maar was, of eersteling van een nieuwe schepping, of zoiets. Daar was dus het wachten op. Want wedergeboorte is pas realiteit geworden in nieuwtestamentische tijd. Kortom, de draad opnemend, in de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God, is weliswaar een vreemde manier van spreken. Dat zijn metaforen. Maar wat de man zegt, wat Johannes hier schrijft, is gewoon... in de beginnen werd er gesproken. Van wie kwam dat woord dan? Van God. Dat is wat God doet. Spreken. En daarom kan hij zeggen, en het woord was God. Andersom kun je het ook zeggen, God was het woord. En dat betekent, dit is een stijlfiguur, maar die betekent gewoon, God per definitie spreekt. Dat vind je de hele Bijbel door terug. Als God wat doet, spreekt hij. In welke vorm dan ook, maar het heet zo. Hij spreekt. En aangezien God alles doet door de Heer Jezus Christus... En aangezien al wat God gesproken heeft ook dus gerealiseerd wordt door de Heer Jezus Christus, heeft men hier al filosoferend gelezen dat het hier gaat over Christus die het woord is. En dat is niet geheel ten onrechte, maar vanaf dat moment ben je de draad kwijt. Want dat is niet wat Johannes zegt. Johannes zegt gewoon, God heeft van de beginnen gesproken. En zo begint het Johannes-evangelie, zo begint 1 Johannes, de eerste Johannesbrief. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. Enzovoorts. En zo begint trouwens Hebreeën ook. Vandaar dat degene die nog moeten promoveren, zal ik maar zeggen, proberen te bewijzen dat Hebreeën door Johannes geschreven is. Want Hebreeën 1 begint met God... voortijds, veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende... door de profeten in oud-testamentische tijd, heeft nu gesproken door de zoon. En hij doet dat nog. Het is bijna hetzelfde als wat hier staat. Vanaf het begin heeft God gesproken, dat is vers 1 en 2. Vers 3 zegt, en alle dingen, daarmee het heelal, zijn door dat woord gemaakt. En andersom... zonder dat woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Al wat God maakte, doet hij door zijn woord. Deed hij door zijn woord. Doet hij nog steeds door zijn woord. Vers 4. In dat woord was het leven. Want in dat woord, in het spreken van God... openbaart hij en geeft hij zijn eigen leven. Zo zijn wij wedergeboren trouwens. Doordat zijn woorden in onze harten geplant worden en het woord is leven. Vandaar dat je later leest, mijn woorden zijn geest aan leven en dat soort dingen meer. Of gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Woord is leven. Het is in ieder geval adem, levensadem. Ik bedoel, er zit wel wat filosofie achter. Beter kun je zeggen, er zit nogal wat symboliek achter. Maar ja, literatuur. Vers 5. En het licht schijnt in de duisternis... Oh, eerst nog vers 4. En het leven was het licht der mensen. Maar dat is hetzelfde als het woord was het licht der mensen. God openbaarde zich aan de mens en gaf hen daarmee leven. Nog geen nieuw leven, maar hij gaf hen leven hier op aarde. En werkelijk leven in gemeenschap met hem. Want leven is immers gemeenschap. En God spreekt en waar een mens dat woord ontvangt... is sprake van gemeenschap en dat heet leven. Mag allemaal niet te moeilijk zijn. Dus oud-testamentische tijd. En het licht schijnt in de duisternis. Dat had ook kunnen zijn. Het woord wordt gesproken aan doven. Dat is hetzelfde. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Dat begrepen, dat vind ik niks. Er staat gewoon het woord voor grijpen. Het is niet aangekomen. De mens heeft het woord van God gehoord, maar heeft het zich niet eigen gemaakt. Hij heeft er niet in geloofd. Hij bleef liever in een duistere, onwetende wereld wandelen en vond zichzelf goden uit. Waar de Bijbel heel spottend over schrijft trouwens. Over dat men zichzelf goden maakt uit een stuk brandhout en dat soort dingen meer. Laagje goud eroverheen. Ketting eraan, want anders wordt God gejat. Spijker erdoor, want anders valt die machine om. Staat allemaal in de Bijbel. Komisch, maar goed, zo is het nou eenmaal. Maar het is oud-testamentische tijd. En dan kom je bij vers 6. Dan ben je terecht bij de dagen van Johannes de Doper. Die kwam van het licht getuigen. Alsnog. Nou, trouwens, een periode van bijna 400 jaar waarin God zweeg. Tussen Malachi en Matthäus zeg ik dan maar gemakshalve, in de intertestamentaire periode. Toen verscheen daar ineens die prediker en profeet Johannes de Doper. Maar het bleef zo, men wilde naar hem niet horen. En als vers 10 zegt, hij was in de wereld, dan gaat het nog steeds over het licht, het woord. Maar nu uitgedrukt als iemand wellicht. Maar liefst vertaal ik met het was in de wereld, het woord, het licht. En de, hoewel de wereld door dat woord gemaakt is, door hem staat er. Ja, door het woord. Dat stond namelijk al in vers 3. Zie, de vertalers raken hier ook al het spoor bijster, dus eigenlijk, hè. Het was in de wereld en de wereld is weliswaar door dat woord gemaakt, maar de wereld heeft het woord niet gekend, erkend of gewoon gekend. Men wist er niks van, men wilde het niet weten. Hij, vers 11, maar het is nog steeds het woord, is gekomen tot het zijne, dat wil zeggen tot Israël, dat immers geroepen was om dat woord te ontvangen en te beheren en vervolgens dus te prediken als koninklijk en priesterlijk volk. Het kwam specifiek tot Israël, tegen alle volkeren, maar het kwam specifiek tot Israël. Maar de zijnen hebben het niet aangenomen. Dat ze dan ook hem niet hebben aangenomen, dat is natuurlijk zo. Zie, die woorden zijn wat diepzinniger dan alleen het oppervlakkige, maar je moet beginnen bij wat hij werkelijk schreef. En het idee was dus, dat woord werd gesproken. Maar in het algemeen, men wilde het niet, vers 12, maar zovele het, hem, het woord, en daarmee de spreker van dat woord, hebben aangenomen, in de loop van 4000 jaar geschiedenis dus, heeft hij macht, het recht gegeven. Macht in de Statenvertaling is recht, is juridische kracht. Dat is dus wel kracht, maar kracht als wet, hè? Recht. Heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden, ooit een keer, later, dat was wat beloofd was. Wij weten het zeker, want Johannes schrijft het in 1 Johannes 3. Ziet hoe grote liefde onze Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wij zijn het. Volgende vers. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Namelijk zonen Gods. Dat is de volgende fase. Maar het begint met de oud-testamentische situatie. Wij zouden kinderen van God genaamd worden. Dat staat bijvoorbeeld in Hosea 1. Heb ik u net geciteerd voor de pauze. Zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd wordt, gij zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen van de levende God. Kinderen van de levende God in de vertaling. Enzovoorts. Maar dat is nieuw-testamentische tijd. En in de oud-testamentische tijd werd men niet kind van God, maar kreeg men het recht om ooit kind van God te worden. En die oud-testamentische gelovigen wachten daar nog steeds op. Er wordt pas vervuld, denk ik, op de jongste dag. Nou, denk ik, dat de Bijbel leert dat. Ja. Nou goed. Heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die hem aangenomen hebben of die in zijn naam geloven. En dat zijn dan degenen die niet uit den bloede, niet uit dam, als het Hebreeuws zou zijn geweest, niet uit dam, nog uit de wil van het vlees, nog uit de wil van Adam. Dat is ook een woordspeling natuurlijk. Bloed, een mens, bloed en Adam zijn verwante begrippen. Gaat om adamitisch leven. En in Johannes 3 zou het geweest zijn, in het gesprek met Nicodemus, die niet wederom teruggekeerd zijn in moeders buik om opnieuw geboren te worden, maar ze worden geboren uit geest. Staat daar. Ik moet even een bladzijde omslaan, daar staat dat in Johannes 3. En hier staat, welke niet uit de bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans. Dat is ook een stijlfiguur, drie keer hetzelfde. Maar uit God geboren zijn. Of denk je dat het beter is om te vertalen met maar uit God geboren worden. Maar mij maakt het verder niet uit. Laat maar zitten, u begrijpt toch waar het over gaat. Dat is wat hem beloofd is. Want het Oude Testament kent beloften die vervuld worden onder het Nieuwe. En nou komt hij, nou ben ik waar ik wezen moet. En het woord, welk woord? Nou ja, dat wat God gesproken heeft van den beginnen. Al die beloften Gods. die allemaal samenkomen in de persoon en het werk van Jezus Christus. En die fundamenteel gerealiseerd worden in zijn opstanding dus. Want daar heb je Jezus Christus. Hè? Dat woord is vlees geworden. Nou ja, ik weet dat het Grieks is. Maar ik weet ook dat die discipelen van huis uit een Hebreeuwse cultuur komen en een Hebreeuwse wijze van denken. Dat is een vak apart. Het in het Nieuwe Testament voorkomen van Hebreeuwse idiomatische uitdrukkingen. En dat zijn er nogal wat en dit is er één van. Het woord is vlees geworden. Dat betekent gewoon, het woord is vervuld geworden. Het is gerealiseerd geworden. De beloften Gods hebben gestalte aangenomen, al was het maar in de persoon van de Christus, in zijn opstanding. Dat is wat vlees worden betekent. En met een beetje goede wil gebruiken wij die term in het Nederlands ook daarvoor. Het is gerealiseerd, het is gematerialiseerd. Maar vlees, dat is een woord wat heel goed vertaald kan worden onder omstandigheden met materiaal. Ik heb wel eens geroepen, ik heb het nog nagevraagd aan een machinebankwerker. Ja. Of aan een metaalbewerker. We willen er een gat in hebben van zo groot. En dan zegt hij, er kan niet, hou ik te weinig vlees over. En hij heeft het niet over het vlees van de bakker. Of van de slager. Van de dokter. Maar hij heeft het over materiaal. Wat het ook is, dat heet vlees. Nou, dat is wat het woord ook betekent. Vlees worden wil zeggen, dingen krijgen gestalte. Ik bedoel dit, je krijgt in het Oude Testament een uitgebreide beschrijving tot vervelens toe van de tabernakel. Twee keer, heel uitgebreid. Eén keer dat ze dat moeten gaan doen en de tweede keer dat ze het aan het doen zijn. Gij zult het maken van zus en zo en dan later, en hij maakte het van zus en zo. Dat is, hè? En daarna schuiven we het in elkaar, want dan lees je hier wat over het reukofferaltaar en daar. En dan moet je dan allemaal bij elkaar optellen en soms vult het wat aan. En schrift met schrift vergelijken moet je dan. En dat is allemaal van hoe het zal gaan, hoe het moet worden. Maar uiteindelijk staat daar die complete tabernakel, dan heeft die beschrijving, dan is het vlees geworden. Is het gerealiseerd. Dat is wat het betekent. Fundamenteel. En daarna krijg je een afgeleide betekenis. Dat is namelijk deze. Dat iets wat verwacht mocht worden. Dan ben ik terug waar ik begon. Dat iets wat verwacht mocht worden inderdaad gebeurd is. Dan is het vlees geworden. En als iemand het komt vertellen, wordt ook dat woord gebruikt. En dan vertaalt men het met blijde boodschap. Of een goede tijding. Maar of het bericht in zichzelf goed of blij of zelfs hoogst treurig is. Ja, dat heeft er eigenlijk helemaal niks mee te maken. Het gaat erom dat het verwacht mag worden. De mededeling, dan moet ik heel voorzichtig spreken, want misschien vergis ik me. Maar de mededeling aan David dat Saul gestorven was, dan wel aan zijn eindje was gekomen, of hoe het maar heet mag, wordt beschreven met dit woord, bazar. Of bazar, toe maar. Met dit woord. De mededeling. Ik geloof dat men het daar niet vertaald heeft met een blijde boodschap, maar gewoon boodschap. En dat komt omdat David daarna ogenblikkelijk in de rouw ging. Het was niet een blijde boodschap, in zichzelf niet, dat blijkt. David reageert er ook niet blij op. Hoewel hij achteraf gezien alle reden had om daar blij over te zijn, wellicht. Want het was toch waar hij niet onderweg was. Maar niettemin, hij is niet blij, niemand is blij, hij is zelfs zeer boos. Er is iemand die zegt, maar ik heb Saul omgebracht. Dan zegt hij, dan gaat jouw hoofd gaat er ook af. Want dat had je niet mogen doen. David is helemaal niet blij, maar die boodschap heet toch bazar. Waarom? Omdat het de boodschap was die verwacht mocht worden. En die door David ook zeker verwacht werd. Heb je dat nog? Ja, ik heb hier een lijstje van voorbeelden, maar ja. Dat is ook lang niet compleet, zie ik al. Nou ja, never mind. Waar het maar om gaat, is om het begrip als zodanig. En dat woord, bezer wordt het dan uitgesproken, dat woord wordt in het Nieuwe Testament, wordt in de Septuaginta naar het Grieks vertaald met evangelie. En ongeacht wat evangelie in het Grieks betekent, want het kan me zelfs helemaal niet schelen, ongeacht wat het in het Grieks betekent, het krijgt de Hebreeuwse betekenis mee. En dat is deze. Namelijk, het was iets wat verwacht mocht worden, het is vervulling van belofte per definitie. En waar wij het woord evangelie in het Nieuwe Testament tegenkomen, ik denk dat de vertalers het ook enigszins gesorteerd hebben, maar vooruit. Waar wij het woord evangelie of evangeliseren of evangelist in het Nieuwe Testament tegenkomen, grijpt het terug op die oudtestamentische uitspraken waar het meestal vertaald is met blijde boodschap, maar waar dit woord bazar staat, wat je heel rustig kunt vertalen met vlees worden. En daarna lees je gewoon Romeinen 1, vers 1. Paulus die en die. Afgezonden tot het evangelie van God. En dan? Het welk hij tevoren beloofd had. Dat is een pleonasme. Want evangelie is per definitie tevoren beloofd. Het is pas bazar of bezer of evangelie in het Grieks als het tevoren beloofd was. Anders is het gewoon een boodschap. Dat is een ander begrip. Heb u die nog? Laat hem goed tot u doordringen. Evangelieprediking is dus per definitie de prediking dat Gods beloften in oudtestamentische tijd gedaan vervuld zijn geworden in de opstanding van Christus. Daarna checkt u dat. We hebben twee grote redenvoeringen in het Nieuwe Testament na de opstanding van Christus. De ene is van Petrus in Handelingen 2. En hij zegt dat God de beloften vervuld heeft, want u komt de belofte toe en allen die daar verder zijn, einde van zijn toespraak, Handelingen 2. En de andere is die van Paulus in Handelingen 13, waar hij zegt dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft als zij Jezus verwekt heeft uit de dood. Nou, dat is de prediking, dat is evangelie. Niet omdat de boodschap in zichzelf een vrolijk karakter heeft of zoiets. Het is toevallig wel zo, maar het is niet noodzakelijk zo. Het betekent, het is evangelie, omdat het tevoren beloofd was. Het wortelt in Gods beloften in oudtestamentische tijd. En als er dus in Johannes 1, vers 14 staat, het woord is vlees geworden, betekent het gewoon, Gods beloften zijn vervuld geworden. Hoe? In de opstanding van Christus. Die dan ook inderdaad onder ons heeft gewoond. Vol van genade en waarheid. Ik sla even een stukje tussen haakjes over. Hij heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En dan lees ik meteen vers 17, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Wanneer? In zijn geboorte in Bethlehem of bij zijn opstanding uit de dood? Zijn wedergeboorte dus. Het laatste, dat begrijpt u. En de uitdrukking het woord is vlees geworden slaat dus niet op zijn geboorte in Bethlehem, maar slaat op zijn opstanding uit de dood. Dat kan trouwens ook niet missen, want in de tussenzin van vers 14 staat, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. En ik zet er meteen altijd naast Jesaja 53, waar staat, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. Als hij dan zo uitzag, dat wil zeggen dat men zijn heerlijkheid aanschouwde als een heerlijkheid des enige geborene van de Vader, dan zou hij wat meer aandacht gekregen hebben. Maar hij zag eruit als een gewoon mens, die er wat ouder uitzag dan hij werkelijk was. Men schatte hem tegen de 50, toch? Nou, dat was hij op geen stukken na. Maar hij had geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem begeerd hadden. Er wordt zelfs gesproken over de verdorvenheid van zijn gelaat. Jesaja 53. Zie je? Van heerlijkheid is pas sprake in zijn opstanding. Begrijp je me goed? Er is een vluchtroute. Je kan altijd zeggen dat het gaat over dat ze zijn heerlijkheid aanschouwd hebben op de Heilige Berg. Want zo zei Petrus dat in 1 Petrus... Nee, in 2 Petrus... Nou ja, waar het maar was. 2 Petrus. Weet ik het. Ik wil me zo gauw niet binnen schieten. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagel. 2 Petrus, hè? Maar we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als we met hem op de Heilige Berg waren. En we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Enzovoort. Dat kan wel zijn, maar dan nog wat men op die berg zag was een uitbeelding van de opstanding en hemelvaart van Christus in zijn verheerlijkte positie, erg hoog, vandaar op een berg. Het was prematuur, het greep vooruit op de toekomst. En waar Petrus het over heeft, is dat we hebben hem gezien als de opgewekte. Of waar Johannes het over heeft, sorry. Waar Johannes het over heeft is, we hebben de opgewekte gezien. We hebben hem gezien die de vervulling is van Gods belofte en die daadwerkelijk de eerstgeborene is van de Vader. Let nog even op het verband met de voorgaande verse. Men zou kind van God worden. Men zou uit God geboren worden, dat is vers 13 en vers 14. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als dus enig geborene van de Vader. En het woord enig geboren wordt herhaald in vers 18, overigens. Daarbij gaat het gewoon over de opgewekte Christus. En dan nog even terug, want ik ben al ver over mijn tijd heen, naar Psalm 68... Als daar dus staat, God gaf te spreken, vers 12. Der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. Dan gaat het dus gewoon over degenen die vanaf de dagen van Handelingen het evangelie predikten. En het woord staat er ook. Der evangelisten, als je het naar het Grieks vertaalt. Door evangelisten. Soms denk ik, moet er toch eens nakijken in de Septuagint wat daar nou precies staat. Maar het maakt me verder niet meer uit. Dit is wat het is. Was een grote heerschaar, een menigte. Of dat slaat op die 500, dat weet ik niet. Maar er zijn er vele geweest en er zijn er nog steeds. Ik bedoel, in de loop van de geschiedenis zijn er altijd geweest die het evangelie gepredikt hebben aan de koningen der heerscharen, of hoe ze die nou maar heten, vanaf vers 13 enzovoort. Maar het gaat over het aanbreken van nieuwtestamentische tijd, de mededeling dat Gods beloften vervuld zijn geworden, dat de Messias als zodanig in ieder geval verschenen is aan enkelingen en zeker aan degenen die zijn getuigen zouden zijn bij het volk, maar eigenlijk in Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de einde der aarde. Over die categorie gaat het hier in vers 12. Aanbreken van nieuwtestamentische tijd en het begin van de gemeentelijke bedeling die we in deze psalm dan ook duidelijk herkennen. En daar hebben we ons dan, daar houden we ons dan ook volgende keer mee bezig, alsnog. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, dat wij u Vader mogen en kunnen noemen. Omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. En dat in overeenstemming met de woorden die u van den beginnen gesproken hebt. Wij danken u dat we mogen zien dat uw werk ook in deze tegenwoordige tijd weliswaar verborgen is voor de wereld, maar niettemin werd aangekondigd doorheen heel de Oud-Testamentische geschiedenis en door alle profeten. Wij danken u dat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus. En dat wij één plant zijn geworden in de gelijkmaking zijner opstanding en zelfs van zijn hemelvaart, waardoor wij een hemels vaderland hebben ontvangen. Wij danken u dan ook dat u ons daar naartoe brengt. En dat u ons brengt naar die beloofde erfenis onder de leiding van uw geest die ons zou leiden naar die zoonstelling en in heel de waarheid. Wij danken u dan ook dat we vanavond hier mochten zijn en schrift met schrift mochten vergelijken. En mogen zien hoe u van oudsher gesproken hebt over onze dagen, waarin u zich weliswaar verbergt voor de wereld, maar waarin u een werk doet aan ons, uw kinderen. Wij danken u daarom voor het voorrecht zo door het leven te mogen gaan. Hoop hebbende, hoewel we ons bevinden in een hopeloze wereld. Ziende op de vreugde die ons voorgesteld is, terwijl de natuurlijke mens slechts onderweg is naar de dood. Maar we danken u, Vader, voor deze zalige hoop, de hoop der heerlijkheid. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, met uw genade en met uw hoop, om Christus wil. Amen.